Nou, voor degene die ik nog niet gesproken heb, goedemorgen, middag, morgen. Ik wil jullie vanmorgen een stukje meenemen naar de reis die wij van de zomer gemaakt hebben met ons gezin naar Afrika. Daar heb ik de vorige keer iets over verteld. Wij zijn met een stichting naar Zuid-Afrika geweest. En we hebben daar hulpverlening gedaan met mensen die daar ook werkzaam zijn. En daar wil ik iets van vertellen, iets van laten zien. En niet van, oh, wat hebben wij een leuke reis gehad. Maar als bemoediging. En het was zo dat wij met de stichting Gain daar naartoe geweest zijn. Met nog 6 andere gezinnen. Die hebben we eerst leren kennen. En het was zo dat je kon kiezen wat je wilde doen daar. In zoverre, je kon kiezen of dat je een naaiproject wilde doen. Dat sprak me niet zo aan. Je kon kinderwerk doen. Een bouwwerk, bouwprojectwerk of sociaal werk. Dus mensen bezoeken. En dat laatste sprak mij heel erg aan. Ik denk, ja, ik ben het hele jaar al bezig met het schilderen. Dat doe ik nu even lekker niet. Dus, wat gebeurde er op de allereerste dag? Misschien kun je het plaatje laten zien. Men kreeg het op hun hart om mij met een team naar een kinderthuis te sturen om daar te gaan schilderen. En ik stelde me eigenlijk zeer dienstbaar op en ik ging daar aan de slag. Maar ik had echt zoiets van... Ja, ik had eigenlijk wat anders voor ogen gehad. Ik dacht, ik ga sloppenwijken in en mensen bemoedigen. Dus ik ging daar aan de slag en ik had zoiets van... Ja, dat had ik ook wel in Nederland kunnen doen, dit werk. En toen kende ik het verhaal nog niet. En toen ik het verhaal kende, keek ik er heel anders naar. Dit is eigenlijk een soort kinderdorp eigenlijk. Hier zijn 15 jaar geleden 2 Nederlanders naartoe gegaan en zij hadden het op hun hart gekregen om voor de babytjes te zorgen die geen ouders meer hebben en die HIV geïnfecteerd zijn, die AIDS hebben. En daar gingen ze 15 jaar geleden naartoe. En je mag het volgende plaatje laten zien. En zij vingen deze kinderen op. En dat was net het moment dat er medicijnen beschikbaar kwamen. En de eerste gedachte was om hen nog een waardig stukje leven te kunnen geven. Maar wat gebeurde er? De babytjes bleven in leven. En het bleef niet bij 1 of 2. Vandaag de dag zijn er 80 kinderen. En je mag het volgende plaatje laten zien. Is dat niet geweldig? Ik ging heel anders met die roller aan de gang, toen ik dit verhaal leerde kennen. Inmiddels staan er 21 huizen, met tantes noemen ze dat, in zo'n huis met 5 kinderen. En ze groeien op, ze zijn gezond, ze krijgen medicijnen, er is een school, er is een kerk. En het is zo groot geworden, die kinderen zijn 16, 17 en dan kunnen ze daar niet meer blijven. En ze hadden een stuk grond naast hun gezien en dachten, ah, dat zou mooi zijn om daar de kinderen die ouder zijn geworden, om ze daar een onderkomen te kunnen geven. Alleen de buurman die wilde dat niet, want die wilde een goede prijs voor die grond. En op een dag kreeg die buurman een geweldige prijs. Maar op het moment dat hij dacht, ik ga het verkopen, kwam er een stem in hem. En die zei, je moet het niet verkopen. En hij ging naar deze mensen toe en hij zei, ik wilde het eerst niet verkopen. Maar ik heb stem gehoord. En die zegt, ik moet het jullie geven. En ze kregen de grond. En nu kunnen ze die andere kinderen daar een onderdak geven. Ik zal er straks nog meer over vertellen. Enfin, dat was de eerste dag. En ik dacht, nu ga ik toch fijn dat sociale werk doen. Maar het sociaal team was bij iemand op bezoek geweest en die hadden iets op hun hart gekregen. Die mevrouw, Anna, die woonde in een grauw-grijs huisje met beschimmelde muren. En het team kreeg het op het hart om mij met mensen daar naartoe te sturen. Mag ik de volgende foto laten zien? En daar stond ik. Hé toch, de volgende dag weer te schilderen. Dat is fijn, hè, als mensen iets op hun hart krijgen en jij mag dat dan doen. Ik heb er heel veel ervaring mee thuis. En misschien herkennen de mannen dat ook wel een beetje. Ja, je moet gewoon toch dienstbaar blijven. Dus ik ging schilderen met een aantal mensen. En dat duurde 2 dagen, want het moest van buiten en van binnen. En we hadden zoiets van, dan sta ik hier te schilderen, dat is fijn voor die mevrouw. Het is een oma met een dochter en twee kleinkinderen. De mannen die zijn er allemaal niet meer. Ja, dat is leuk, dat is fijn voor die mensen. Maar ik kende het verhaal niet. Ik was achteraf gezien profetisch aan het schilderen. Ik wist niet dat dat kon, maar ik heb het toch gedaan. En ik wist het niet. Deze mevrouw woonde in het slechtste huisje van de Sloppenwijk, een jaar geleden. En toen kwam er een profetie over die mevrouw, en die zei, u krijgt een ander huis. En het huis zal in mooie kleuren zijn. En het huis zal een huis van gebed zijn. Een huis voor een gebed voor de hele omgeving. En we waren klaar met schilderen. En je mag het volgende filmpje laten zien. Kwamen er ineens mensen aan. Het huis werd gevuld. En het gebeurde het volgende. Als je het doet, hopelijk. Yes. U moet weten, dit zijn Zulu mensen en die kennen maar één stand, dat is standje 10. Orkaankracht. Dat gaat met geweld. En het was zo prachtig om te horen, we waren onze spulletjes het inpakken en we hadden inderdaad dat gevoel een beetje. En toen kwamen zij. Ze stapten in het huis en ze gingen de Heer loven en prijzen en bidden. En het ging zo hard, de hele omgeving die kon het horen. Het bleek dat dit nu de aanzet was om het huis in te zegenen als een huis van gebed voor de hele omgeving. En ik heb nog nooit zo'n mooie oplevering meegemaakt in mijn werk. Dus als u uw huis wil laten schilderen, wees erop voorbereid hoe de oplevering gaat gebeuren. Nou, u kunt begrijpen, dat was een geweldige bemoediging. En maar gelukkig, de volgende dag gingen we andere dingen doen. Het sociaal team was weer bij iemand anders geweest en het bleek dat er een brand was geweest in de Sloppenwijk. En er waren allerlei van die huisjes die waren afgebrand. En we hadden wat geld bij elkaar gespaard van tevoren. En we gingen de volgende dag op pad. Je mag de foto's laten zien. We gingen aan de slag. We gingen palen halen, golfplaten. Ja, dat huisbouwen gaat er iets anders dan hier. En binnen anderhalve dag stonden er twee huisjes. En je kunt je voorstellen hoe blij die mensen zijn. Ja, de volgende laten zien. En de anderen gingen met de kinderen aan de slag. Ja. En ja, je weet soms niet wat je ziet, wat voor omstandigheden waar je in loopt. Maar als je daarmee bezig bent, voel je je eigen zo gezegend door de Heer. Dat is zo geweldig. Mensen zijn ook zo blij en zo open. En zo open ook voor het evangelie van Jezus Christus. Je mag de volgende laten zien. Dat is ook weer een filmpje. We hadden iemand bij ons in de groep. Die studeerde voor cameraman en regisseur. Dus daar kwam een heel mooi filmpje uit voort. Die wil ik even laten zien.
South Africa is the richest country in Africa. But it is a land of extremes and remarkable contrast.
The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. The time to build is upon us.
I'm here in the desert, all alone. I become afraid. I want to escape from this unreal state. I wanna go far away from here. I'm all alone. See you later.
Ja, dit is prachtig. Als je mensen bezoekt en je kunt ze ook iets geven. En we kwamen bij mensen binnen en ziek van de aids. En die lag op een bed zonder matras, gewoon op het ijzer. En we stonden daar met wat eten en drinken en we dachten, ja, gut, die man die heeft een matras nodig. Dus dan koop je een matras voor zo'n man. En zo wou er bij iemand binnen, die lag ook ziek op bed. En het dak was zo lek als een mandje en dat hebben we dichtgemaakt. En de mensen zijn zo blij als je bij hen bent. Alleen al de aandacht die je geeft, het knuffelen. Je zou maar ziek zijn in een hutje liggen. En ineens komen de mensen van 10.000 kilometer verder weg. Die staan in jouw huisje. Die komen voor jou op bezoek. Gaan we voor jou bidden, voor jou zingen. Dat geeft zo'n geweldige bemoediging voor deze mensen. En je mag het volgende plaatje laten zien, maar wij werden ook erg bemoedigd. Hier zijn we op bezoek bij een mevrouw die naast Laura staat, die is 27. Haar grootouders zijn overleden, haar ouders zijn overleden. Ze staat er helemaal alleen voor. We dachten dat ze alleen maar die neef die links staat, dat ze die in huis had, die was ziek. Maar toen we binnenkwamen waren er ineens 10 kinderen. En daar zorgden ze voor. In er eentje. En we dachten van, hoe kun je dit volhouden? Is het niet zwaar voor je? Ja, ja, het is heel erg zwaar. Maar, ondanks alles, ik heb de liefde van de Heer en de vreugde van de Heer in mijn hart. Ja, dat geeft zo'n geweldige bemoediging. En je mag het volgende plaatje laten zien. En wat de mensen ook zo fijn vinden, als je ze knuffelt. Als je ze aanraakt. Ook al zijn ze ziek en hebben ze zweren, dan moet je ergens doorheen stappen. Maar als je ze beetpakt en ze liefde laat voelen, dat geeft zoveel vreugde bij deze mensen. En wij hadden zoiets toen we zo de omgeving bekeken. Wat stelt dat eigenlijk weinig voor wat we doen? We kwamen bij Kaapstad en er was een sloppenwijk van 4 miljoen mensen. Heer, wat stelt dit nou eigenlijk voor? En toen moest ik denken aan die tekst uit Mattheüs 25. Die zegt, als je dit voor de kleinste en de minste van mij gedaan hebt, heb je het voor hen gedaan hebt, heb je het ook voor mij gedaan. En daar wil ik u ook vanmorgen mee bemoedigen. Soms is de wereld zo groot. Er zijn er zoveel dingen die er fout gaan. Wat er mis is. Misschien wel in je eigen omgeving. Dingen die mis zijn of fout zijn of verkeerd gaan. En je denkt, oh Heer, hoe kunnen we dat oplossen? Maar nou doe je het voor degene die op jouw pad komt. Dan zegt de Heer, dan doe je het voor mij. En zo werden we bemoedigd. En ik moest zo denken aan een Bijbelgedeelte. De discipelen die waren ook op zendingsreis. Ze waren 2 en 2 op pad gestuurd. En Jezus had ze daarvoor gezegend. En ze kwamen terug en ze zaten vol met verhalen. Er waren machtige dingen gebeurd. En dan wil ik u met u lezen wat er daarna gebeurde. Dat is in Markus 6. In Markus 6, vers 30. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten hem alles wat zij gedaan en wat ze onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, kom u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen en rust wat uit. Want er waren er velen die kwamen en die gingen en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En ze vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigte zagen hem weggaan en velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En ze kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was met innerlijke ontferming bewogen over hen. Want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hen veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want ze hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei, geeft u hen te eten. En ze zeiden tegen hem, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen zij te weten gekomen waren, zeiden zij 5 vissen, 5 en 2 vissen. En hij droeg hen op om alle in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. En zij gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder hen allen. En ze aten allen en werden verzadigd. En ze raapten 12 manden vol met stukken brood op, wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. En ik kan me zo voorstellen, dat als je zo'n zendingsreis gehad hebt en je hebt allerlei dingen meegemaakt en het is druk geweest, dat je het fijn vindt om even te ontspannen. En Jezus die zei dat ook. Weet je, het is goed dat we even de rust ingaan. Het is goed dat we naar een eenzame plek gaan met z'n allen. En ze gingen in die boot en heerlijk het meer op. En ik weet niet of u wel eens in een boot hebt gevaren met zonnetje erop. Misschien ging het zeil omhoog en dan heerlijk relaxed over het water. Ik kan me zo voorstellen dat die discipelen daar in die boot een beetje lagen, het zonnetje op hun gezicht, heerlijk chillen. En zo voeren ze over dat meer, oh, eindelijk weg van al die drukke mensen. Heerlijk, even alleen. En ineens stoot Johannes Petrus aan, die zegt, kijk nou toch eens joh. Kijk eens naar die eenzame plek waar we heen gaan. Eenzaam? Gut, het staat helemaal vol met mensen. En ik kan me voorstellen dat de discipelen zeiden, Jezus, we gooien het roer om, we gaan wel even naar de andere kant. Maar Jezus ging wel die kant op. En je hebt het wel eens van die momenten in het leven dat je zo druk bent. He, want het gaat ervan uit dat we allemaal samen de weg met Jezus gaan. In feite zijn we met Jezus in de boot. Nou ja, als je met Jezus in de boot bent, ik weet het niet, maar dan gebeuren er meestal dingen. En we zijn samen met Jezus in de boot. We zijn bezig in ons gezin. Hoe druk kan een gezin zijn? Hoe druk kan een baan zijn? Hoe druk kunnen we in het leven staan? En we proberen dat alles ook samen met Jezus te doen. En dan heb je wel eens van die momenten, ik wil even lekker chillen. Even rust. En dan komt er weer iets op je pad. Ik had het pas nog. Ik had ook gesproken in de dienst. En het ging hartstikke fijn. En ik had mijn racefiets meegenomen. En toen was de dienst afgelopen. Ik pakte mijn racefiets. En ik ging heerlijk fietsen. En het was prachtig weer. En ik zat helemaal in de flow. Het fietsen ging heerlijk. En ik was nog helemaal na. Ik kan zo lekker namijmeren over een dienst. En ik kwam bij een stoplicht. En stond er een man voor mijn neus. En hij heel verhaal had hij. Het kwam erop neer. Hij had 2 euro nodig. Want het was nodig omdat hij dan 's avonds ergens kon slapen. Misschien kent u dat wel. Dat er van die mensen op je afkomen. En ik had zoiets, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. En ik maakte me er wat vanaf en ik fietste verder. En ik kreeg me toch een rotgevoel. Wat ben ik nou toch voor een vent? 2 euro, wat is nou 2 euro? Ja, maar misschien loopt hij wel die winkel op de hoek en dan gaat hij de alcohol kopen. Ik keek met hele verkeerde ogen naar die man. Jezus staat er, die keek met ontferming naar de mensen. En zijn chill moment zette hij opzij, want zijn hart ging naar hen uit. Ik was aan het chillen op dat moment. En ik had geen oog voor die ene man die 2 euro nodig had. En hoe staan wij in het leven? Hoe druk we misschien ook zijn, hoe ook bezig kunnen wezen. Maar ik weet zeker, God, als je met Jezus op pad gaat, in zijn boot bent, dan komen er dingen op je pad. En zijn we dan met de ogen zo gericht dat we met ontferming bewogen zijn over de mensen? Zijn we daar open voor? Zijn we daar wakker voor? En Jezus zegt, wees dicht bij mij, blijf in mijn boot. We gaan niet met het roer om de andere kant op. Want waar ik ga, dat is de beste plek. Ook al is het misschien druk in je leven, dan is het misschien juist heel goed om dicht bij me te zijn. Want ik ben degene die rust geeft. Maar misschien wel op een andere manier dan wat jij denkt. Of wat ik denk. Ik ga je zoveel meer geven als je bij mij in de boot blijft. Hey, misschien kom je wel een wonder tegen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ze gaan naar land en Jezus die gaat aan het spreken. En er staat, hij onderwees hen in heel veel dingen. Dus het duurde heel erg lang. En ik heb net van Marinus de mandaat gekregen om de tijd te nemen vanmorgen en vanmiddag. U heeft het allemaal gehoord. Neem de tijd. Weet je, soms vinden we dat heel erg lastig. Hier hangt de klok achterin, dus daar kun je niet naar kijken. In de gemeente in Culemborg hangt de klok voorin. En ik weet niet, maar onbewust ga je gaandeweg de dienst een beetje naar die klok zitten kijken. Ik mag die uur extra doen. Dan doen we er nog eentje erbovenop. En dan zit je naar die klok te kijken en dan gaat het programma van de middag in je hoofd een rol spelen. En we zijn zo gewend dat onze diensten een beetje gekaderd zijn in bepaalde stukken. Maar weet u, de Heilige Geest wil soms wel eens wat anders. En een structuur is niks mis mee. Maar helemaal eraan vast zitten houden is misschien wel een beetje mis. We waren in Afrika, in de Sloppenwijk hadden we samenkomsten in een tent, met een Zulu-dienst. Ik weet niet of u de uitspraak van de Afrikanen kent. Die zeggen, jullie hebben een horloge, maar wij hebben de tijd. En dat klopt. De dienst begint, de voordienst begint om 10:30 ongeveer en dan stap je ongeveer om 11:00 in. En rond 2:30 is het een beetje afgelopen. Maar ik kan je vertellen, je verveel je eigen geen moment. Er gebeurt van alles. En is het misschien niet zo dat wij meer de tijd moeten nemen om in de aanwezigheid van de Heer te zijn? En daar bedoel ik ook niet zozeer mee de zondagmorgendienst, hè, maar dat is dan zo'n ingepland stuk, dat is hartstikke goed. Maar hoeveel tijd plannen we in om bij de Heer te zijn door de week? Om in zijn aanwezigheid te zijn. Ik plan dat ook altijd in. En elke morgen lees ik een stukje uit een dagboekje. En het fijne van dit dagboekje is, het zijn van die lekkere korte stukjes. Je bent er snel doorheen, maar voor het gevoel voelt dat fijn. Want ja, dan heb ik toch tijd met de Heer. En er staat één tekst bij, dus ik lees elke dag ook de Bijbel. Dus dat is hartstikke goed voor me. En dat is ook zo. Het is ook hartstikke goed om de dag met de Heer te beginnen. Maar de Heer wil graag dat je de tijd met hem neemt. Want als je de tijd met de Heer neemt, misschien kom je dan wel een wonder tegen. Goed, de discipelen die zagen dat allemaal zo aan en die dachten, tjonge, dat duurt vandaag weer lang zeg. En ze keken op hun virtuele horloge en denken, zeg, het is toch echt wel tijd aan het worden. En buiten dat lazen net ook, ze hadden al niet gegeten en nu is het einde van de dag en ze begonnen honger te krijgen. En al die mensen hebben honger, ja, die moeten naar huis. En je zag ze al wat naar aan kijken, wie gaat dit zeggen? En het duurde maar, en op een gegeven moment dachten ze, nou weet je wat, we gaan het gewoon met z'n allen doen, want we moeten ingrijpen, hij vergeet de tijd, en die mensen, dat kan niet. Dus ze gaan naar de Heer toe, en ze zeggen tegen hem, stuur die mensen weg! Je moet maar durven tegen de Heer Jezus dat te zeggen. Stuur die mensen weg, want het is tijd. Ze moeten brood kopen en daar hebben ze nog net genoeg tijd voor. En dan gaan we naar huis, is het klaar. Weet je, soms praat ik ook wel eens zo tegen de Heer Jezus. Dan sta ik ergens voor en denk, ja, er moet eigenlijk ingegrepen worden. En dan heb ik best wel een idee hoe dat zou moeten. En dan zeg ik tegen Jezus en tegen de Heer, zult u niet iets dit en dit kunnen doen? En Jezus die pareert opdracht. En die geeft een opdracht terug. En die zegt van joh, weet je wat? Geven jullie die mensen te eten. Oh, en je ziet ze dreigen helemaal ongelukschrikken. Wat moeten wij? Weet u wel hoeveel mensen hier zijn? En je ziet Judas al zenuwachtig in zijn portemonnee kijken. Oh, gut, ik heb er veel te veel uitgehaald. Nou, er zit echt. Met dat geld kunnen we echt geen brood kopen. En Petrus denkt, jongens, het is een hele aan het lopen. En al die mensen hebben zoveel brood. Heer, dat is onmogelijk. Wat u van ons vraagt, kan niet. De situatie waar ik voor sta, is onmogelijk. Herkent u dat? Ik zit ergens in, maar dat is onmogelijk. Dat kan ik niet volbrengen. Dat is te moeilijk. U moet mijn probleem wegsturen. Ik zit vaak in de auto en soms denk ik, Heer, wilt u dit probleem wegsturen? U kan dat. Jazeker kan ik dat. Ik kan alles, aan mij is alle macht. Nou Heer, stuur het dan toch weg, dat probleem. Je hebt het soms wel eens, op een gegeven moment zat ik met een financieel probleem. En ik dacht bij mezelf, weet je wat, als ik nou voor één keer een staatslot koop. Maar ik doe het op een hele verantwoorde wijze. Ik koop een lot. De stand van november, heb ik gezien, is 11 miljoen. En dat doe ik geen 10% aan u geven. Ik geef 90% aan u en 10% voor mij. Dan zijn mijn problemen opgelost. En u heeft heel veel geld. En dat kunnen we inzetten in het Koninkrijk van de Heer. Ik vond het goed verzonnen. Maar heeft u dat ook niet, dat u soms van die goede ideeën heeft hoe problemen misschien door de Heer opgelost kunnen worden? Maar de Heer zegt, hé, weet je, nee, je moet het zelf doen. Weet je waarom? Je moet er doorheen. Want alleen als jij er doorheen gaat, dan zul je zien, dan gaat het jou verder helpen. Dan ga je groeien. Dan word je sterker. Maar goed. Die discipelen die hadden dat nog niet zo in de gaten. Wij wel. Dus de Heer die zei, Jezus zei, nou weet je wat, ga dan even kijken om je heen. Of dat er misschien mensen zijn die eten bij zich hadden. En die discipelen hadden ook zoiets van, nou Heer, echt waar, geloof het nou. Er is nooit genoeg. Nee, we gaan maar kijken. Dus zij gingen kijken. Ja hoor, 5 broden en 2 vissen. En je ziet ze een beetje triomfantelijk zien staan. Kijk nou Heer, dit is alles. Dit is alles wat ik heb. Soms zit ik ook aan tafel en dan ben ik het zat. En dan zie ik het allemaal niet zo zitten klagen. En dan denk ik, nou, hoe kom ik hier nou uit? En dan had ik pas ook. En toen zei een van mijn familieleden, geloof jij je eigen preken wel? Die vond ik helemaal niet leuk. Maar als we even in herinnering roepen wat we vanmorgen allemaal gezongen hebben. Dat was niet mis. En allemaal hartstikke waar. Maar geloven we echt wat we zingen? Geloven we echt als we van de week weer in allerlei toestanden terechtkomen? Dat de Heer jou voorziet, Hij regeert, je bent geen slaaf, je hebt geen schuld. Want die ligt hier zo meteen in grote hopen voor het podium. Echt waar, de Heer is in alles werkt hij. En de discipelen, die moesten, ja, de Heer zei, geef dat brood dan maar aan mij. En ik weet het niet, misschien is er wel iemand die vanmorgen toevallig brood bij zich heeft. Is er iemand die toevallig iets meegenomen heeft? Heb jij brood bij je? Echt? Nou. Dat zullen we zien. Je moet in geloof het brood dan geven aan mij. Kan je dat? Lukt dat? Of heb je hulp nodig met mensen? Hè? Moeilijk hè, uitstappen in geloof. Ja, maar we helpen je wel. Oh, je bent bij de MT geweest. Zo, hé, kijk nou toch eens. Die jongen die heeft zomaar brood meegenomen, joh. Hey, oh. Kijk nou eens. Hey, kijk nou eens. Vis ook nog eens. Nou, dat is bijzonder. Nou zeg. Geweldig. Nou, ja, die vissen, ik heb erover nagedacht. Het zijn er al twee. Een broodje kaas. Was je een broodje kaas? Dat zei je toch? Een broodje kaas heb je gekregen, man. Alsjeblieft. Sorry Henk, je bent kwijt. Die vissen, ik weet niet wat voor vissen het waren. Bij ons in de gemeente dachten ze makreel. Ik weet het niet, maar in het weerjas, weet je of dat daar in dat meer makreel zwemt. Misschien was vis van Peter er toen al wel, ik weet het niet, maar... Dat brood, dat nam de Heer aan. En hij keek omhoog. En dat is eentje, dat is altijd goed, hè? Als je in situaties terecht bent gekomen, kijk dan maar lekker omhoog. Zodra we maar naar beneden blijven kijken, wordt het meestal niet beter. Is de oplossing er niet te vinden. Maar als je omhoog kijkt, wel. Jezus keek naar zijn vader. En hij wist van de vader, daar moet het vandaan komen. Weet je, het komt van de vader vandaan. En Jezus heeft dat volbracht voor ons allemaal. Dus kijk omhoog en verwacht het dan van hem.
Breng wat je hebt.
Sowieso. Al is het nog zo weinig. Fijn, want ik was een stukje vergeten. Want, dat is waar. Geef alles wat je hebt aan hem. En je denkt misschien wel, ik heb niet zoveel. Ik ben niet zo getalenteerd. Ik heb niet zo heel veel gaven. Heb ik die eigenlijk al wel gehad? Wat ik kan is niet veel. Nou, in dit verhaal weten we, iedereen heeft wat gekregen. Maar als je het voor jezelf houdt, gebeurt er niet veel. Maar als je het aan de Heer geeft, dan gaat er wat gebeuren. Dus datgene wat je hebt gekregen, geef het aan de Heer. En hij brak het brood, hij zegende het brood. En hij brak het. En in dit geval moet het scheuren. En hij scheurde een stuk brood. En de eerste, de beste discipel die hij tegenkwam, alsjeblieft. Daar zitten ongeveer 5000 mensen. Ga jij dat brood maar uitdelen? Weet je, ik dacht altijd op de zondagschool. Jezus, die pakt dat brood, die gaat allemaal stukjes zitten breken. En ik heb er zitten rekenen. 5000 mannen. In een andere evangelie staat er ook nog vrouwen en kinderen bij waren. Ze hadden hartstikke veel honger. Er bleven ook nog 12 maanden over. Ik zit zomaar op 100 stukken brood. En zal Jezus dan als een idioot al die stukjes hebben gebroken? Ik denk het van niet. Want wat had hij nou gezegd? Jullie moeten ze eten geven. Hij heeft het brood gebroken. Hij heeft de zegen uitgesproken. En hij geeft het aan de discipelen en zegt, geef jullie ze te eten. En ik zie dan zo Thomas met dat brood lopen. En ziet daar die groepen van 500 mensen. Dat is wel weinig, Heer. Hoe dan? Ga maar even uitdelen. Gewoon stukjes. En gewoon random zomaar wat uitdelen. Echt. Gewoon uitdelen. En je ziet ze, die discipelen, die 12 met dat brood in de weer. En ze gaan maar breken. En ze breken, en ze breken, en ze breken. Ja, jullie kennen het verhaal. Er kwam geen einde aan. Je mag het ook weer nog een keer door de midden breken. En dan aan je buurvrouw of buurman geven. Dat is zat hoor. En verdeelt het maar onder elkaar. Er is meer dan zat. Echt waar. En je kijkt naar dat stukje brood en je denkt bij jezelf, wat heb ik weinig. Wat heb ik weinig ontvangen om te kunnen delen. Heer, het is toch veel te weinig, ik kan dat niet. Nou, sommige mensen die kunnen zoveel, maar ik, nee, ik heb zo weinig. Maar Jezus zegt vanmorgen tegen u, het is meer dan genoeg. Sterker nog, je gaat ervan overblijven. Maar wat je moet doen is, stap uit in geloof. Met datgene wat je hebt gekregen van mij, stap uit in geloof. En je zult zien, je hebt meer dan genoeg. Meer dan genoeg voor jezelf. Meer dan genoeg voor de ander. Het zal je tot zegen zijn. Lieve mensen, we hebben allemaal iets gekregen van de Heer. Er is geen christen die niks heeft gekregen. Maar wat de vraag is, durven we uit te stappen in geloof? Nou, dat hebben wij ook een aantal keren moeten doen in Afrika. Ik zou graag het volgende plaatje willen zien. Dat is deze meneer, Vincent. Nu zijn zijn ogen wijd open. Hij ziet er misschien wat merkwaardig uit. Maar wij gingen bij iemand op bezoek, maar die was niet thuis. Maar deze man was er wel, dat was de broer. En we wilden weer weggaan. En toen zei een van de teamleden van, wacht eens even, moeten we niet voor die man bidden dan? En Jelle, die zei later tegen mij, nou pa, toen ik die man zag staan, dacht ik, dat is een hopeloos figuur. En hij had gelijk, want hij stond er echt hopeloos bij. Helemaal bedrukt. En het bleek, deze man had echt grote psychische problemen. En we gingen toch met die man bidden. En we gingen in huis met hem bidden. En het was alsof de tijd van handelingen terug was gekomen. Er kwam zo'n power van de Heilige Geest. Die man die kon nu op zijn voeten blijven staan. Die zakte door zijn knieën. En het was net alsof er een lamp aanging. Zijn ogen gingen open. En hij had nog geen woord gezegd. Hij begon te spreken. En hij ging zijn zonde belijden. En hij ging zeggen dat hij Jezus wilde volgen. Deze man die kwam tot bevrijding en tot bekering. Je mag de volgende foto laten zien. En de volgende dag gingen we nog een keertje terug en je ziet het verschil. Hij heeft net de kleren aan, geknipt en geschoren. Die man was compleet vernieuwd. Hij ontving de Heilige Geest en hij was een nieuwgeboren mens geworden. Als nou die ene man had gezegd van onze groep van nou, laten we maar niet bidden, we gaan weg. Was deze man niet bevrijd. Was deze man op dat moment niet tot bekering gekomen. Hoe vaak krijgen wij mensen op ons pad. Situaties op ons pad. Dat de Heer misschien vraagt van joh, durf jij uit te stappen? Durf jij in geloof te bidden? Durf je in geloof te bidden voor bevrijding? Voor genezing? Voor herstel? Durf jij naar je buurman of buurvrouw te stappen. Of degene die op je pad komt. Want de Heer wil misschien wel een wonder doen door jou heen. En dan gaat het niet zozeer dat ik wonderen doe, maar wel dat een ander bij de Heer komt. Zo kom ik even nog terug op het kinderdorpverhaal. Dat is een heel dorp op een heuvel. En op een gegeven moment hadden ze een bidstond en kwam er een woord dat er een waterbron zou moeten zijn op het terrein. En daar gingen ze gericht voor bidden. En ze gingen naar buiten om te kijken, nou, waar zal die waterbronnen zijn? En al lopende kwamen ze op een gegeven moment ergens en de leider van dit kinderdorp bleef op een gegeven moment op een bepaalde plek staan. Dat had hij niet eens in de gaten. Toen zei iemand, hé joh, volgens mij is het daar waar jij staat. Ze slaan een pin in de grond als merkteken. Ze bidden er nog over door en er komen 4, 5 bevestigingen uit allerlei hoeken van, dat is de plek. En daarbij, het zit op 150 meter. En nou komt het. Durf je uit te stappen in geloof? Nou, dat deden ze. Ze belden een bedrijf die aan waterboringen doet. Dat zijn hele grote machines hoor, die ze daarvoor gebruiken. Daar heb je wat geld voor nodig. Dat hadden ze ook gekregen. En die komt met zijn hele stellage en die vraagt, kunt u mij even de proefboringen laten zien? Nou, die hebben we niet, maar het is daar. Nee, maar zo werkt dit niet. Ik moet rapporten zien, proefboringen, de diepte, de soort grond, bla 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 bla. Die hebben we niet, maar we hebben van hogerhand doorgekregen dat het daar is. En wij betalen. Dus die man, die gaat boren. En ik kan me voorstellen dat hij die mensen echt niet wijs vond. Maar 150 meter is diep, dus het duurde een paar dagen. En op 60 meter kwam een verdraaid, er kwam een soort water omhoog. En die man zei, joh, het lijkt wel of dat hier iets van water is. Nou, dat zal wel waar zijn, maar dat is het niet. Je moet naar 150 meter. Dan moet je ook geloof hebben. Ja, zegt iemand, als ik verder boor, dan gaat deze bron kapot en dan is het weg. Ja, ik vind het wel, ik weet niet of ik het dat zou durven. Maar die mensen zeiden, je gaat verder boren. Op 140 meter, de dag was voorbij. De mensen bellen een cameraploeg. En ze bellen de bakker voor taart en de volgende dag verder boren. Ja, je weet het al hè. Op 150 meter. Ik weet niet of u wel eens een olieboring heeft gezien. Ik heb het filmpje gezien. Ik heb hem helaas niet gekregen. Ik zat te janken. Een waterfontein boven de hele machine uit. Het spoot meters de lucht in. Precies zoals de Heer door middel van gebed had gezegd. Dat is uitstappen in geloof, mensen. En wat bleek nu? Het is een ondergrondse rivier uit de bergen. Die loopt er precies onderdoor met de beste kwaliteit water uit de hele omgeving. En nu zijn ze dat water aan het bottelen in flesjes en dan gaan ze verkopen. Hey, dat is mooi. De Heer had voorzien, ook in hun financiën. Dit verhaal is bedoeld om ons uit te dagen, om uit te stappen in geloof. Want weet u, deze mensen hebben dezelfde geest gekregen als u. Weet u dat? Er is geen verschil in Heilige Geest, hè? De Heilige Geest die in bed is, is dezelfde, ik ken jullie niet, als de Heilige Geest in jullie. Er zit geen verschil. De Heilige Geest die de mensen die geloofstappen deed doen, zit ook in jou. God maakt geen verschil. We zijn allemaal hetzelfde. In Romeinen staat dat ieder hetzelfde geloof is toebedeeld. En wist u dat de Heilige Geest de geest is die Jezus deed opwekken uit de dood? En dat God zegt, en die geest heb ik jou gegeven. De geest die Jezus deed opwekken uit de dood is jou gegeven. In Efeze staat dat wij met hem meezitten in de hemelse gewesten als overwinnaars. Kijk, Jezus werd verhoogd, maar dat was hij al, hè, voordat hij naar deze aarde kwam. Zat hij al op de troon? Was hij al heerser over alles? Maar waarom ging hij naar beneden? Om ons te verlossen van die Satan. Om ons te verlossen van de demonen. Om ons te verlossen van al het aardse. En ons mede met hem op te wekken. Dat is de reden waarom dat hij naar de aarde kwam. En daarom verhogen wij hem. Want wij zijn met hem. Zijn we ook verhoogd. Want Jezus leeft in jou. En in mij. En alles is mogelijk door hem. Maar weet je wat het probleem is? We worden door elke dag zo gevoed met dingen van deze wereld, dat het ons geloof ondermijnt. Daarom is het zo belangrijk dat we deze Bijbel, dat we die elke dag tot ons nemen. Want dit is Jezus. Dat zegt hij in Johannes, hè? Ik ben het vlees geworden woord. Dit is Jezus. Hier staat ik in. Dit is mijn woord. Dit is wat je nodig hebt. Elke dag opnieuw. Hierdoor leer je uit te stappen in geloof. Je hebt de Heilige Geest ontvangen, want je kunt niet zonder hem. Maar samen met het woord is alles mogelijk. Daarom is het zo goed om tijd te nemen. Om te chillen in de aanwezigheid van Jezus. Om daar je tijd mee te vullen. Dan wil ik niet zeggen dat je de hele dag als een non in je kamertje moet gaan zitten. Zo bedoel ik het niet. Maar hoe vaak vullen we onze tijd? Ik moet even zoeken. Nou krijg ik toch nog meer tijd van hem. Nou, dat is mooi. Ik heb Psalm 119 op mijn hart gekregen om die voor te lezen voor jou. En dan krijg je per vers een uitleg over ook. Nou, dat is ook een uitdaging dan wel. Weet je kunt in zoveel dingen uitstappen, hè? Zoals vanmorgen in zo'n aanbidding. Vaak merk ik wel, het zijn dezelfde mensen die een woord uitspreken. Maar in Korinthe staat dat de geest werkt door ons allemaal. Hè? Het is niet door één of twee of drie. En die één of twee of drie moeten het gewoon lekker blijven doen. Hè? Want dat heeft de gemeente ook nodig. Maar hij heeft ook u nodig. U mag ook daarin uitstappen. Hè? We kunnen heel makkelijk wel roddelen over anderen. Dat gaat heel makkelijk. Maar hoe vaak spreken we zomaar eens een keer een bemoedigend woord voor iemand? Even kijken hoor. Oh, je hebt het zelfs onderstreept, zie ik. Ja, maar deze is voor jou, Marinus. U bent mijn dienaar. Ik heb u verkozen. Ik heb u niet verworpen. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt. Want ik ben in God, ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Alsjeblieft. Maar dat kun u ook, hè? U kunt ook de Bijbel pakken en vragen, Heer, deze tekst, voor wie zou ik daarmee mogen bemoedigen? Ik weet zeker, u gaat er een krijgen. Als je tijd neemt met de Heer, dan ga je dat krijgen. En dan kun je elkaar bemoedigen. Onze lieve vrienden achterin, jullie. Ja, met z'n viertjes zo. De Heer is uitermate blij met jullie. Twijfel daar geen moment en geen dag aan. Ook voor de jongens, de voetballers, meen ik, toch? De Heer is hartstikke wijs met jullie. En wees niet bang over hetgene wat er allemaal om je heen gebeurt en ziet, mijn vrienden. Maar hou vast aan Jezus. Hij gaat jullie helpen, jullie sterken. En hij wil jullie graag gebruiken in zijn koninkrijk. En denk niet te min van jezelf. Denk niet te klein van jezelf. Want ik maak jullie groot in mijn koninkrijk. En Leo en Marlies, elke keer als ik hier ben, krijg ik jullie. Soms vraag ik wel naar de Heer, nou, misschien is het verkeerd voor iemand anders. Nee, het is toch voor jullie weer. Het is Psalm 34. Nou, je bent nu wel kwijt wat je opgezocht had. Maar, ja. De engel des Heren legert zich rondom wie hem vrezen en redt hen. Smaakt en ziet dat de Heren goed is. Welzalig de man die bij hem schuilt. Oh. De vraag is, stap je uit in geloof? En misschien moet je wel uitstappen uit je banden die jou hebben gebonden in dingen waar je juist uit wil. Maar de Heer zegt, stap er maar uit, ik veroordeel je niet. Misschien moet je vanmorgen in geloof uitstappen dat de Heer je daarvan bevrijdt. Je Heer je bevrijdt van die neerslachtigheid of die negatieve gedachten of die verslaving. Durf uit te stappen in geloof dat ik je bevrijder ben. Misschien moet je uitstappen in je huwelijk. Misschien moet je uitstappen in je gezin. Misschien moet je uitstappen in je werk. En God zegt, doe dat. En je zult zien, ik ben daarbij, ik ben daarin en ik ga daar door jou heen werken. Misschien kom je wel een wonder tegen. Durf je te springen. Je mag de volgende foto laten zien. Ik heb een tweede glas nodig, jongens. Toen wij naar Afrika gingen, zijn we ook nog 2 weken met het gezin. Hebben een vakantie gevierd. En een onderdeel daarvan was bungee jumpen van de hoogste brug van de wereld. En van tevoren werd het allemaal verteld. Iedereen maakte zich alleen maar zorgen om mij. Ze vonden het helemaal niet vreemd dat mijn kinderen sprongen, maar dat ik het deed, dat vonden ze gek. Ik heb die sprong gedaan. Maar misschien is het vanmorgen tijd dat u ook gaat springen. Dat u in geloof gaat uitstappen. Wij zijn gewend dat hier mensen staan en sprekers en een marines die uitstapt in geloof om te horen wat de Heilige Geest doet. Maar misschien moet u ook wel springen. En uitstappen. En de angst achter je laten. Want weet je, er staat een heel team om je heen. Ik voelde me hartstikke safe. Er stond een team van 10 mensen daar om je daarin te begeleiden. Weet je dat er een heel team om je heen staat? Dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest om je heen staat. Dat de engelen er zijn om je te dragen. Stap uit in geloof. Je mag het filmpje laten zien. En zo kan het soms voelen. Maar ik kan je vertellen, het doet je geweldige adrenaline door je aderen heen stromen. Je voelt een enorme paal van yes, ik heb het gedaan. En je zag het Jelle ook doen van yes, ik heb het gedaan. En zo wil de Heer je ook vanmorgen bemoedigen. Stap uit in geloof en je zult merken dat de Heilige Geest er doorheen gaat werken. En je gaat roepen yes, de Heer is met mij en met hem is alles mogelijk. Amen.